Ik wil jullie een vraag stellen. Als ik zeg, je bent een kind van God, of weet jij of je een kind van God bent? Dan neem ik aan dat het antwoord is ja. Maar wat versta je daar nou onder? En ik wil tegen de ouderen dadelijk wat vragen, Wim en Peter bijvoorbeeld, van als ik nou de zin zeg, weet jij een kind van God te zijn? Zo werd dat toch vroeger gevraagd, hè? Wat bedoelden ze daarmee en wat werd ermee bedoeld? Dus even heel spontaan, weet je wel. Ben jij een kind van God en wat betekent dat? Marjan, wat betekent dat voor jou?
Ja, ik ben een kind van God. Dat ik altijd bij je mag komen, met alles.
Oké. Okay. Geertje, wat betekent dat voor jou? Oké. Mijn vader en hij woont in Maart. Peter, wat betekent dat vroeger? Weet jij een kind van God te zijn? Heel ander antwoord, hè? Dus dat je Jezus had aangenomen en dan wist je dat je in de hemel kwam en niet in de hel. Waarom stel ik die vraag? Dat je even hoort van de oudere generatie komt uit een wereld die misschien wel in andere concepten dacht, die ook wel waar zijn. En de jongere generatie zit veel meer relationeel erin. En onze theologie wrikt daar wel eens een beetje. En dat heeft alles te maken met het onderwerp waar we het de laatste week over hebben. We hebben het over de inclusiviteit van het vaderhart van God. En we zijn die serie begonnen met een lijn te trekken hier en gezegd, jullie zijn de christenen, dat zijn de niet-christenen. Wat moeten die niet-christenen nou doen om bij jou te komen? In Peters woorden, dan moeten ze Jezus aannemen en stappen doen. En daar zit niks verkeerds in, maar het is wel een eenzijdig beeld. Mijn antwoord was toen van ze hoeven helemaal niks te doen, want wij komen wel naar hun toe. Is maar net welke concepten je pakt. Maar dat was wel om even open te maken van, het zit wel eens wat anders in elkaar dan dat wij met onze woorden doen. 2 weken geleden heb ik Athanasius en Augustinus voor de dag gehaald. Die 2 mooie portretjes van die oude heren. Mensen uit de 2e, 3e eeuw na Christus. En eigenlijk waar ik nu op terugval, is op de theologie en op het werk wat Athanasius toen al schreef. Dus er is niks nieuws. Als ik daar wat zeg, dan is dit onderdeel van de kerk van alle eeuwen. Maar sommige dingen zijn een beetje weggepoetst. Die zien we niet zo goed meer. Omdat we misschien veel te lang te veel aandacht aan een ander aspect hebben gegeven. En in die theologie van het vaderhart van de inclusiviteit van Athanasius hebben we het vooral gehad over dat God inclusief denkt en de gelijkenis van de wachtende vader gepakt. God denkt puur inclusief en is niet zo bezig met onze zonden en met wat we goed en fout doen. Vorige week kwam dominee Ruud van Kampen en een man uit wat wij dan noemen de zware hoeken, uit de hervormde kerk, gereformeerde bond. Keurig met zijn zwarte pakje aan en noem maar op. En ik weet niet wat jullie beleefd hebben, maar ik voelde me zeer inclusief in de familie van God met wat zij bracht. Na de dienst kwamen er ook mensen naar me toe die een beetje verbaasd waren dat ook een dominee een woord van God kan brengen en dat dat goed is en dat dat zo dichtbij zit. En sommigen van ons moesten natuurlijk wel wennen aan taalgebruik, maar dat zou vice versa precies eende zijn. Als ik voor die groep mensen op de radio zit ik wel eens, dan moet ik ook mijn taal aanspreken. Dan moet je niet spreken over Jezus, maar over de Heere Jezus of de Heere God en dat soort dingen. Dus die man is echt vond ik een bevestiging van dat God zegt, we horen allemaal bij elkaar, jullie horen bij elkaar, jullie zijn mijn kinderen en die kleurschakeringen mogen er zijn. Vandaag wil ik met jullie iets verder gaan en iets uitleggen wat een tikje dieper gaat dan zomaar even een bemoediging. Dus ik hoop dat je erin wil hangen als het ware, dat je even goed luistert. En dat je me even de tijd gunt om dingen goed uit te leggen. Dus ik schrok me het apenzuur van, ik heb die PowerPoint niet bij me, maar misschien is dat zelfs wel beter. Maar dat betekent dat de meeste teksten ik even goed voor moet lezen. Maar voor de geoefende bijbellezer, die weet wel welke tekst ik aanhaal, die zal je wel herkennen. Ik wil beginnen met een tekst uit Efeze 1. En ik heb het dan over de love story, Gods verlangen met ons. In Efeze 1, vers 3 tot en met 6 staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Daar breek je al een ongeluk over, hè? Wat staat daar? In de geestelijke wereld heeft God ons in Christus met talrijke, zo niet met alle geestelijke zegeningen gezegend. En dan gaat hij het uitleggen, dan zegt hij: in Christus immers heeft God, en let op, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Wat betekent dat nou? Moeilijke zin, maar in feite staat er: voordat er ooit maar wat geschapen werd, voordat de wereld bestond, voordat er ooit zondeval was, heeft God ons al bedacht en in Christus uitverkoren om heilig te zijn. Dus dat is voor de zondeval. Dus die heiligheid waar hij het hier over heeft, heeft niet zo gek veel te maken met goed doen en slecht doen. Dat is pas een keuze wanneer goed en kwaad te komen. Een tweede staat er: hij heeft ons toen al voorbestemd om kinderen van God te worden. En let op, er staat letterlijk te worden, niet te zijn. Dus voordat de grondlegging der wereld er was, voordat de schepping er was, voordat er een zondeval was, heeft God al gezegd: in mijn Zoon kan je een kind van God worden. Je kan ook zeggen, kan je groeien als kind van God. Je kan het daar ontdekken en dan groeien in dat proces. Dat groeien lijkt me ook logisch, want ook onze kinderen groeien. Voordat de wereld geschapen werd, was er dus al sprake van dat zoonschap en van heilig en zuiver zijn en zijn kinderen worden. Dat is dus Gods verlangen voor ons. Dat heeft alles te maken met het woord bestemming. Jij en ik zijn voorbestemd, die woorden worden ook gepakt, om een kind van God te zijn. Gods verlangen is dat jij een kind van God bent en wordt en groeit en noem maar op. Dat gaat iets verder dan wat Peter eerder zei van: dan kom je in de hemel. Je bent gered. Dat begint nu al en dat gaat voor eeuwig door. Daar mogen we voortdurend in groeien. Net zo goed als dat Adam een opdracht kreeg en de bedoeling was dat hij daarin groeide. Nog een stapje. Voordat de wereld nu geschapen werd, voordat er een zondeval was, voordat wij een beetje om de hoek kijken, moet je één ding weten. Voordat de wereld geschapen werd, was God er al. Dan zeg je: ja Henk, logisch, dat weten we wel. Maar dan ga ik dat wat uitbreiden. Voordat de wereld geschapen werd, was Vader, Zoon en Heilige Geest er al. Daar moet je even een sleuteltje in je hoofd even omdraaien. Ik kan ook zeggen: voordat de wereld geschapen werd, was de Vader, het Woord en de Heilige Geest er al. Daar hebben we vroeger al een paar keer les over gegeven van de drie-eenheid. En dat in het begin van de schepping er staat dat in het begin was schiep God de hemel en de aarde. Dat de geest over de wateren vloeide. Dat God spreekt: laat ons mensen maken. Dus er is sprake van meer dan alleen maar, en dan kom je op die drie-eenheid. Plat gezegd kan je dat noemen Vader, Zoon en Heilige Geest. Je kan ook spreken over Vader, Woord en Heilige Geest. Maar Paulus praat hier letterlijk over dat we in Christus uitverkoren zijn, in Jezus, in zijn Zoon. Dus voordat de wereld ook maar geschapen werd, was God er al. En dat Gods bedoeling was: wij gaan mensen maken naar ons beeld. Laten we mensen maken naar ons beeld. Dat betekent dat we op God lijken. In welke zin lijken we dan op God? Heeft God ook een neus en twee ogen? Ziet hij er zo uit of ziet hij er anders uit? Daarover zegt de Bijbel dat God geest is en dat dat niet helemaal het punt is. God zegt: laten we mensen maken. En voor mij betekent dat evenbeeld van God zijn, dat we geschapen zijn in dezelfde atmosfeer, omgeving, behoeften, eigenschappen. Dat kan je uitbreiden zover als je wil en je komt toch steeds tekort. Maar dat God iets van zichzelf wil delen met mij. Nou, wat zou hij willen delen? Karaktereigenschappen. Nou, de meeste mensen zijn toch wel wat anders dan ik. Dus is God dan een verzameling van al onze karakters? Is dat het? Vaak denken we aan heiligheid, heel goed doen. Is dat het nou precies? Was David zo'n heilig mannetje? Of is het dat we delen in het leven wat God is? God is leven. En ik denk dat dat het vooral is. God die een drie-eenheid is en liefde is in zichzelf, kan niet anders dan creatief zijn, gaat scheppen en zegt dan, ik wil iets maken wat op mij lijkt, wat net zo scheppend is, wat hetzelfde leven heeft. En dat is wat er gebeurt aan het begin van de schepping. Dan staat er in Romeinen 8 vers 15, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Opnieuw, ik ga even in de schoenen staan van de oudere generatie. Die tekst is mij geleerd. Je mag zeker weten dat je een kind van God bent. En de Heilige Geest die overtuigt jouw geest. En dan roep je het uit. Abba Vader, God is mijn vader. Maar dat zat nog steeds in de context van gered zijn. Later, zeker ook met mijn boekje toen van Vader, wie ben ik en zo, werd dat veel meer het relationele kant. Maar nochtans bleef staan dat die aanneming van zoonschap werd vooral in de context van de historie geplaatst. Ik kan me heel wat preken van mij herinneren en als je in mijn computer zou gaan zoeken, dan zou ik meestal uitgelegd hebben, in het Romeinse Rijk was een aangenomen kind eigenlijk vaak nog beter dan een eigen kind. Men leefde er toen maar op los met orgies en noem maar op. En dus werden er nog wel eens wat kinderen geboren die niet altijd gewenst was of juist wel gewenst waren. En het kon zijn dat een heer van een huis een kind verwekte bij een slavin en dat die slavin eigenlijk zijn maîtresse was en eigenlijk zijn lievelingsplek had. En dan werd zo'n kind van een slavin aangenomen. En dat werden vaak wel de hoogste posities. En in die context gebruikte ik dan het woord aanneming. Het woord aanneming of adoptie is een theologisch begrip. Wij mogen groeien als kinderen van God. Wij mogen kinderen van God worden. We worden aangenomen als kinderen. En dan was het zoiets van, dat noemen we dan de theologie van de adoptie of van aanneming of van wat ik het liever noem, het zoonschap. Dus jij en ik zijn aangenomen kinderen. In de regel heeft dat bij ons een soort tweederangsgevoel, toch? Jouw ouders hebben gefaald en gelukkig zijn er nog een paar andere ouders die je aannemen als kind en dan mag je opgroeien. We kennen allemaal uit de tv-series wel dat aangenomen kinderen altijd wel een keer hun echte ouders willen opzoeken en soms ook vragen hebben. Maar toch is dat het niet. Die aanneming van persoon, waar we steeds meer straks op ingaan, van het zoonschap, is niet dat jij een kind bent dat verwekt is door een ander en dan door God de Vader wordt aangenomen. Nou, het adopteren van kinderen kennen we. We kennen ook het adopteren van dieren. Dat van dieren rechten geven. En er is zelfs in Engeland iemand die heeft zijn erfenis aan een poes gegeven. En daar zit de rechtbank mee van, wat doe je daar nou mee? Nou ja, dat is natuurlijk belachelijk, maar voor die persoon hoogstwaarschijnlijk niet. Ik vertrouw alleen mijn poes en de rest van de wereld vertrouw ik niet. Maar goed, wat die poes met die miljoenen moet doen, dat is dan een heel groot probleem. En ook voor de bank natuurlijk, hè. Kom eens even tekenen of zo. Nou, dat vinden we al een beetje raar. Maar de aanneming hier, de adoptie hier, is nog raarder. Stel je voor dat je zegt van, ik ga een computer bouwen en ik adopteer mijn computer. Dat is een bizarre gedachte. Je kan aan een computer toch niet menselijkheid geven. Maar dat is nou precies wat God wel gedaan heeft. En daar komt dat woord adoptie vandaan. Jij en ik zijn schepsels. En de schepper, die echt 5 maatjes groter is dan jij en ik, adopteert ons als zijn gelijken. Pak je dat? Nou, ik ga het een beetje uitbeelden. Mag dat? Ik heb 3 personen nodig. Dus Peter, Dian en Shelley. Jullie zitten op 1 rij. Als jullie er 4 komen. We gaan het uitbeelden. En jullie moeten op het podium gaan staan. Met 2 benen. En dit is Vader God. Dit is zijn zoon. En dat is de Heilige Geest. Met opzet heb ik een vrouw genomen, want het woord geest is in principe eigenlijk vrouwelijk. Maar als je dat, daar gaan we nu niet op in. Dus je hebt hier de vader. En jullie houden van elkaar, dus sla je arm even om je zoon, ja. En deze ook, hè. Kijk, dit is Vader, Zoon en Heilige Geest. Als jullie nou een beetje ruimte maken, kan dat? Ja, maar nog steeds wat ruimer, wat opener maken, ja. Ze houden van elkaar. De Vader houdt van de Zoon en van de Heilige Geest. En de Heilige Geest houdt van de Zoon en van de Vader. En in die eenheid is liefde. En die liefde creëert. Dus Lianne, kom maar op. Lianne is de mens. Waar staat die mens bij de schepping? Daar. Dat is Gods bestemming voor jou en voor mij. Dat je in de eenheid van de Vader en in de liefde van de Vader, Zoon en Heilige Geest vertoeft. Dat is jouw bestemming. En dat heet kind van God zijn. Dat heeft iets te maken met hemel, natuurlijk. Dat is een cadeautje, kijk er ook bij. Heeft ook iets te maken met, je mag zomaar bij je vader komen. Kan ook zeggen, waarom zou je weggaan? Jij hoort hier, in deze kring. Is dat beeld duidelijk? Mooi beeld, hè? Nog een foto nemen. Ah, staat er al op. Oké, jullie mogen gaan zitten. Hou dat beeld vast, ja. Goed idee. Wat is nou het probleem? Want ik had ze wat langer kunnen laten staan. God schept dat kind. Wat hij kind noemt. Maar dat kind is nooit gelijk aan zijn schepper. Toch zegt de schepper, jij bent één van mij. Jij wordt deelgenoot in wie ik ben. Dus de schepper heeft voor de zondeval, voor de schepping van de wereld, in dit idee al een probleem. Hoe wordt die schepsel een gelijke, en dat is een beetje een verkeerd woord, een evenbeeld, hoe kan die deelgenoot zijn van het leven wat er in mij is? En er zijn er 2 manieren. Of we gaan van het schepsel verlangen dat hij opklimt tot God. Dat hij van alles gaat doen om aan God gelijk te worden. En dat heet religie. Dingen doen om iets te doen wat God ook is. Maakt niet uit wat je doet. Bijbel lezen, stille tijd houden, werkersvergaderingen, diensten aflopen. Allemaal dingen doen om. En hopen dat daarin je groei zit. Of, en dat is een andere mogelijkheid, de schepper daalt af naar het niveau van zijn schepping en wordt een gelijke aan de schepping. Dus voor de grondlegging der wereld, voor de zondeval al, zegt God, ik heb een schepsel gemaakt en ik ben bereid om op het niveau van dit schepsel te komen, zodat we oog in oog met elkaar kunnen communiceren. En dat is God. Dat doet hij met Abraham, dat doet hij met een heleboel mensen. En dat doet hij uiteindelijk in Jezus het meeste. En dat heeft helemaal nog niks met de zonde te maken. Kunnen we dat pakken? Toen ik dat ontdekte bij Athanasius, toen stond ik helemaal in lichte laaien. Kreten eruit gegooid naar Martin, die helemaal stond te kijken van wat zegt hij nou? Dat is een openbaring. God die voor de zondeval al bereid was om gelijk met ons te worden, omdat we zijn schepsel zijn. En dan gaat het fout. En dan zegt hij, maar mijn plan verandert niet. Nog een stapje. Die mens wordt geschapen We hebben Lianne genomen, maar Lianne die is rond de 18, 19. En dat moet toch een keertje ook de leeftijd van haar moeder hebben of zo. Dus daar zit een groeiproces in. Het is niet zo dat ze schepsel, niemand van ons weet op welk niveau de schepping begonnen is. Maar we weten dat Adam moest leren en dingen moest gaan doen, dus dat hij moest groeien. Ik denk dat Adam moest leren hoe hij dat leven van God mocht gaan toepassen. En ik ga je nu iets zeggen, daar kan je over discussiëren of dat wel of niet waar is. Het is een gedachte, het is niet mijn expliciete mening, zo is het gebeurd. Daar geeft de Bijbel te weinig houvast voor. Maar Adam is geschapen, dus die loopt in de tuin en die mag van alles gaan doen. En die gaat alle dieren een naam geven. En hij ziet van alles. En hij ontdekt dat alle dieren mannelijk en vrouwelijk zijn. En dan zegt hij, dat heb ik niet. Dat is wel iets wat God ook heeft. En dan zegt God, dat is niet goed. We gaan je verhelpen. En hij ontdekt iets nieuws. Dat hij mannelijk en vrouwelijk is en dat hij een complete eenheid is, terwijl er toch wel sprake is van een man en een vrouw. En vervolgens gaat hij weer verder leren. En in dat proces van leren gebeurt er iets en dat gaat grandioos fout. Ze lopen in die tuin en dan gebeurt er het volgende. Genesis 3, vers 1 tot 5. Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Wij mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. En dan weten we het. Ze eten. Wat gebeurt hier nou precies? Heel veel mensen zeggen, de zondeval houdt in dat de mens wou God gelijk zijn. En dat is fout. Mijn antwoord is, dat is helemaal niet fout, dat is altijd Gods bestemming geweest. Gods doel is dat we niet op gelijke voet met hem, maar dat hij op gelijke voet met ons praat. Dus dat we op hem gaan lijken. Je streeft iets heel goeds na als je veel op Jezus wil lijken, op God wil lijken. Dus dat is niet zo verkeerd. Ik denk dat vader zelf zegt, nou, daar ben ik heel blij mee. Weer anderen zeggen, het is het eten van de vrucht. Het overtreden van een gebod. Daar kan je de vraag bij stellen. Maar wist Adam al dat er geboden waren? Snapte die goed en kwaad? Nee, daar had hij nog niet van gegeten, dus dat wist hij niet. Dus dacht Adam ook in terminologieën van het goed doen en het verkeerde doen? Lag gehoorzaamheid in ja en nee? Of was gehoorzaamheid meer het volgen van? Niet uit de kring van de omhelzing komen. In de aanwezigheid van God blijven. Iets wat Jezus ons voorleeft. Dus wat is nou precies die zonde? En ik ga je zeggen wat ik denk wat de aanleiding is. Het is allemaal fout, dus er mag rustig in doorgaan. Maar ik denk de grootste zonde die Adam en Eva deden, was dat ze gingen twijfelen of God wel was wie die zei dat hij was. Heeft God gezegd dat? En er komt twijfel. Ja, heeft God gezegd dat je van alle bomen mag eten? Nee, je mogen van alle bomen eten, behalve van die. Want als we daarvan eten, zullen we voorzeker sterven. Ah, zegt de slang, dat is niet waar hoor. God houdt wat achter. God heeft een verborgen agenda. God wil niet dat je dat ontdekt, want... En we gaan twijfelen. Als God zegt, is het dan wel waar? En vanaf die dag heeft de mens voortdurend moeite met wat God zegt over wie die zelf is. Als God zegt, ik ben je vader, zeggen wij. Waarom doet hij dan dit en waarom doet hij dan dat? Jezus heeft heel veel ik ben uitspraken gemaakt. En wij denken, is het wel waar? Waar komt dat vandaan? Heeft God gezegd? Satan begint God een masker op te zetten en zaait twijfel. Waarom mochten ze nou niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad? Dat is deze boom. Waar mag je daar niet van eten? Wat is eten? Eten is Peter van de Hoge Band, 25 jaar geleden, eet een boterham met pindakaas. En daarom wordt hij wereldkampioen. Die reclames kennen we van Calvé. Eten is voeding. Eten is geloven dat daar leven in zit en dat je daardoor kan leven. En de mens kiest ervoor om te eten van de vrucht van kennis van goed en kwaad. Dus we eten van kennis van goed en kwaad. Terwijl Gods bestemming was dat je gaat eten van de boom des levens. Dus er zijn twee grote verschillen. Twee bomen waar jij en ik van kunnen eten en waar we regelmatig van kunnen eten. En het soms ook doen. Sterker nog, we zijn zo begiftigd dat we voortdurend niet eten, maar vreten van een bepaalde boom. En denken dat daar leven in zit. En dat is die boom van kennis van goed en kwaad. Als je erover doordenkt en je pakt het op, dan zeg je, aha. Je kan van alles denken over erfzonde, een theologisch zijstapje. Maar iedereen eet van die boom. We hebben allemaal gezondigd. De kennis van goed en kwaad. Eten. En ga je van kennis van goed en kwaad eten, dan zegt de Heer, dan zul je voorzeker. Wat? Kom op. Sterven. Als je hiervan gaat eten, ga je dood. Oeps. Kennis van goed en kwaad. Alles beoordelen of iets goed of kwaad is. Is de dood uitnodigen in je leven. Dat komt even wat dichterbij. Terwijl God zegt, ik wil dat je in mijn gemeenschap het leven ontdekt. En we kunnen dus ook eten van goed en kwaad. Even kijken of Church on the Veil wel de juiste theologie heeft. En als die het niet heeft, dan zijn ze kwaad. Dat is dood uitnodigen in je leven. Oeh. Wat die en die doet, dat is niet goed. Dat is verkeerd. Oordelen. Kennis van goed en kwaad noemen wij ook wel eens ons geweten. We hebben kennis van goed en kwaad en dus weten we wat goed en kwaad is en wat we wel en niet moeten doen. En hebben we voortdurend schuldcomplexen. Kijk maar naar Adam en Eva. Ze eten van de boom van kennis van goed en kwaad en hun geweten opent zich. Ze weten ineens dat ze naakt zijn. Ze gaan zich bekleden. En ze verstoppen zich in bosjes. Nou, even eerlijk zijn. Doen wij dat niet allemaal? Als jij weet, dit is goed, dat is niet goed. En soms doe je iets en dat is eigenlijk niet zo goed. Hoef je nog geen eens zonde te noemen. Doe je dan hetzelfde als ik? Dat verberg je. Daar ben je niet open over. Wie herkent dat in zijn leven? Een paar maar. Doen we allemaal. Want we schamen ons en we hebben schuld. Of daar praten we niet liever over. Het is niet gezegd dat je alles moet gaan zeggen. Luister goed wat er staat. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik mij. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? En dan zegt de mens, die vrouw. En die vrouw zegt, die slang. Let op wat hier gebeurt. De mens eet van kennis van goed en kwaad. Het gevolg is dat hij zijn eigen falen ziet, dat hij zich verbergt en bekleedt en dat hij ook in de bosjes gaat zitten tegenover God. God komt in de tuin. Ah, ik ga met Adam verder praten. Waar ben je? Nou, even een vraag. Wie is hier veranderd? Is God veranderd? Nee, toch? De mens is veranderd. En soms denken mensen dat de zondeval inhoudt dat God boos op de mensen geworden is. En dat er dus een zondoffer moest komen. En dat Jezus voor ons sterft. En toen Jezus voor ons gestorven was, toen kon God ons eindelijk weer aanzien. Dat is absoluut niet waar. Natuurlijk moest Jezus sterven voor onze zonde. Maar het hart van de Vader is geen millimeter veranderd. God denkt inclusief. God heeft altijd van je gehouden. God houdt nog steeds van je. God houdt zelfs van je als je een zondaar bent. Zelfs als je hem volledig faalt. Jammer, Henk. Ik snap precies wat je wil gaan zeggen. Als mijn geweten me beschuldigt van goed en kwaad, dat weerhoudt me dat ik in zonde verval. Ja, durf ik het gokje wel te wagen. Ik denk van niet. Ik denk dat je knap schizofreen en knap hypocriet kan worden. Als je in het leven van God vertoeft, in zijn aanwezigheid, en je voortdurend laat voeden door hem, heb je geen behoefte meer om in goed en kwaad te gaan denken, en heb je geen behoefte meer om in kwaad te vervallen. Want daarin is het leven. Ik ga je een heel simpel voorbeeld geven. Ik ben nog steeds smoorverliefd op Joke. Ze zit daar. Dat is mijn vrouw. En ik weet, als man moet ik bepaalde dingen doen. Die moet je doen. Als je dat niet doet als man, dan ben je helemaal fout bezig. Ik weet niet wat dat allemaal is, maar je moet bijvoorbeeld goed voor je vrouw zorgen. Je moet er verwennen ze nu en dan. Dus ik heb in mijn agenda om de 3 maanden staan. Nu moet je een bloemetje kopen. En nu moet je dat doen, want anders ben je fout bezig. Dat werkt toch niet? Ik vind het heerlijk om mijn vrouw te verwennen. Waarom? Omdat ik van haar hou, omdat ik graag in haar tegenwoordigheid ben. Dus die behoefte in goed en fout te denken ten opzichte van haar gaat niet op. Hetzelfde geldt voor huwelijkscounseling. Je kan naar huwelijkscounselingcursussen gaan en dan gaan ze leren wat je wel en niet moet doen. Als je nou ellende over je nek wil halen. Je kan ook leren van elkaar te houden en vanuit de liefde elkaar te dienen. Omdat je maar 1 object hebt wat je wil vervullen, en dat is die ander. Zie je de 2 verschillen? Adam verbergt zich. Waarom verbergen wij ons? Heel simpel, omdat we tegen onszelf zeggen: ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard, ik voldoen niet, ik zal nooit dat worden. Ik ben, ik doe, ik ben. Eigenlijk schaam ik me voor mezelf. En als die gedachten bij je spelen, ben je rijp voor een raafvaartritte, zeggen we dan. En daar leer je God als vader weer ontdekken. Ik voldoen niet, ik kan het nooit waar bereiken. Allemaal termen die we gebaseerd hebben op het feit dat we de bestemming van God niet meer kunnen pakken met goed en kwaad. Gevolg is angst. Angst voor God. En omdat we bang zijn voor God, en dat is wat angst altijd doet, projecteren we op de ander. Adam, heb je van die boom gegeten? Had toch gewoon kunnen zeggen: ja, dat heb ik gedaan. Spijt me. Wat had God dan gedaan? Goeie vraag. Nee, die vrouw. En die vrouw zei: nee, die slang. Ligt niet aan mij. Angst. Angst voor God doet dat we projecteren naar God toe en naar elkaar. En dus beginnen we Gods icoontje anders te schilderen. God is wel een vader, maar hij is ook een rechter. God is wel een verterend vuur, hoor. Dat moet je ook onthouden. Maar als dat soort beelden uit angsten voortkomen, denk ik niet dat we er veel mee opschieten. En God wil dat die angst bij ons weggaat. En wij verbergen ons nog steeds in bosjes. Dat doe ik, dat doe jij. En in de mate dat we door die bosjes uitkomen en eerlijk gaan zijn, leren we God kennen. Wat zijn die bosjes? Wow, dat kan je huis zijn, dat kan deze kerk zijn, dat kan een theologie zijn, dat kan van alles zijn. Als je er maar naast goed en kwaad kan zetten. Wij geloven bij Church on the Way in. Ik heb eens na zitten denken, toch wel raar dat Athanasius een fantastische geloofsbelijdenis heeft geschreven. Die noemen we de apostolische geloofsbelijdenis. En vanaf die dag hebben alle kerken die opnieuw geboren zijn, opnieuw geboren die daarna ontstaan zijn, de behoefte gehad om toch een eigen geloofsbelijdenis te schrijven. En er zaten altijd weer puntjes bij waarin ze zeiden, dit geloven wij. En dat moet erin, want zij geloven dat niet. En wij zijn goed en zij zijn fout. Dus de baptisten voegden een heel stuk bij over de doop. De Pinkstergemeente over de vervulling met de Heilige Geest en het spreken in tongen en al die dingen. Want dat hebben wij en zij niet. Maar het is eten van een verkeerde boom. Zie je dat? Jezus die rekent helemaal af met deze boom. Want als je aan deze boom gaat eten, dan komt daar de wet aan te hangen. De geest van de wet die maakt dood. En de geest van God maakt levend. Dus ga lekker in de wet hangen en dood komt om de hoek kijken. Wat doen we? We gaan heel hard werken voor God. En Hebreeën noemt dat dode werken. We veroordelen elkaar, we verketteren elkaar. Zie toe dat gij elkander niet veracht, nog vereet. Geestelijk kannibalisme. Daar ga je ook dood aan. Die boom heeft één ding wat wel gezegd moet worden. Het is allemaal waar. God heeft niet voor niks de wet gegeven om ons te laten zien dat het een dode weg is. En wat doet Jezus nou? Jezus komt op aarde en die zegt, dit systeem eist een offer. En dat offer ga ik zijn. En dus ga ik sterven voor de mensheid, omdat goed en kwaad eist oordeel, de hele reutemeteut. Dus die hele boom, die hef ik op. Die bestaat niet meer. Alleen wij christenen hebben de neiging iedere keer weer die boom te pakken. En dan gaan we weer eten. Pak je? Dus het juridische systeem wat aan de boom van kennis en goed en kwaad zit, is inderdaad opgelost in Christus Jezus. Maar er is nog iets. En dat is dat Jezus zegt, ik wil dat je hier komt. Bij die boom des levens. Want ik heb jouw naam geschreven in het boek van de dood. Oh nee, in het boek van... Even helpen. Als je in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je boven en binnenste schreeuwen. Ik ben het brood des levens. Jezus zegt, hier zit het, hier zit het. Het leven, dat wil ik je geven. Als je in mij gelooft, zul je eeuwig leven. Dit is het eeuwige leven, Vader, dat zij u kennen. En Jezus Christus. Dat ze in die gemeenschap komen. En weet je wat nou zo triest is? Op het moment dat jij kiest, en dat maakt niet uit in welke situatie. Luister goed naar wat ik zeg. Als je kiest voor die boom, verlies je de love story. Als je kiest voor die boom naar God toe, dan wordt jouw leven een systeem van religie. Zal je altijd op zoek blijven naar wat is waar, wat is niet waar. Welke theoloog heeft gelijk, wie heeft niet gelijk. Kerksplitsingen, de hele reutemeteut zit hierin. Als je hiervoor kiest voor je huwelijk. Ons huwelijk bestaat uit wat we goed en kwaad doen. Wens ik je veel zegen. Dan gaat fout. Want er zit dood in. Als je kiest in dit systeem voor onze kerk. ga je of dood of de kerk gaat dood. Dat is niet goed in de kerk. Zo moet het, zo moet het. En je kan nog gelijk hebben ook. Jona had ook gelijk. Alleen hij had geen gelijk. Je kan juridisch gelijk hebben, maar die boom heeft Jezus weggedaan. En Jezus zegt, ik wil dat je hier komt en dat je gaat leven. Dus Henk en Joke, ik heb jullie in de eenheid van mijn geest verbonden in het huwelijk. Dan wil ik dat je hetzelfde leven wat ik heb met mijn zoon en met de Heilige Geest, dat jullie dat samen ook beleven. Beste Church van de Weers, jullie zijn allemaal kinderen van God geworden. Je bent gekomen in mijn omarming. Nou wil ik ook dat jullie samen gaan leven in die omarming van God de Vader. Poeh. Hebreeën 10, vers 22. Laten wij dan naderen tot God met een oprecht hart, met een integer hart en een vast geloof dat Jezus voor ons gestorven is. En dan zegt hij, nu ons hart gereinigd is en wij van een slecht geweten bevrijd zijn. En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Hebreeën is het boek waarin dit systeem, waarin priesters nodig waren en offers, volledig wordt afgerekend. En voor jou en ik moet dat ook iets zijn. Dank u wel, Heer Jezus, voor het kruis. Dank u wel voor uw offer. Dank u wel voor uw plaatsvervangend en verzoening die u gegeven heeft. Al mijn schuld is weggedaan. Het is een prachtig lied uit Jan de Heer, maar er zijn er maar drie van jullie het kunnen. Ja, ik weet, hij is mijn, ben vereeuwigd te zijn. Nee, ik twijfel niet langer. Dan zat die twijfel wel van of je gered was. Weet je welke twijfel wij eens weg moeten doen? Twijfel of God wel werkelijk is die zegt dat hij is. In Jezus. God is je Vader. Je bent volkomen veilig in hem. En je hoeft niet langer te denken in, en dan kan je de boom van kwaad gaan noemen. Jezus sterft voor onze zonde en voor ons geweten. Dat is één kant. Maar er is nog een kant. Jezus sterft ook voor ons, omdat wij dood zijn, neemt hij ons mee in de ultieme dood. Jezus wordt zoon van God genoemd en zoon des mensen. Hij is 100% God, 100% mens. Athanasius en de apostolische geloofsleiders is daar het grote strijdpunt over. Dat Jezus 100% mens is en 100% God. En waarom is Athanasius daar nou zo heftig over? Omdat hij zegt, aan het kruis sterft de mensheid. God de mens sterft. Jezus de mensenzoon. Waar alle zonde op gekomen is. En dan sterft de mensheid. En God de mens, of God Jezus de God, gaat met de mensheid door de dood. Want, zegt Athanasius, het goddelijke kan niet sterven. Het goddelijke is leven. En Satan vergist zich gigantisch. En de mens die sterft en die roept het uit aan het kruis van Golgotha, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Want dat denken we allemaal. Wij zitten in de bosjes. En God gaat met die mens door zijn diepste dood. Dus alle dood die daar vandaan komt, heeft Jezus voor jou en voor mij al gedragen. En hij neemt ons door de dood mee in de opstanding. Wij zijn met Jezus Christus gekruisigd en met hem opgestaan. In een nieuw leven. En met hem opgevaren. Ter rechterhand van God. Dus jij en ik zitten aan de rechterhand van God. In de hemel zit niet Jezus, de Zoon van God, als een soort, oh, daar is God weer. Openbaring zegt dat niemand wist wie de boekrol kon opendoen van de mensheid. En dan zegt Johannes, en ineens zag ik een lam dat geslacht was. De mensenzoon die. En dan komt daar een mens de hemel binnen. 100% mens, tuurlijk, en ook 100% God. Maar 100% mens komt er binnen zitten. En de hemel zegt allemaal, wie is dat? En dan zei, zie het lam, hij is waardig. Dus jij en ik mogen met God leven. De boom des levens mogen we omarmen. Ik hoop dat je de Bijbel opnieuw gaat lezen en dat je de love story in de boom gaat zien. God die van ons houdt en zijn leven met ons wil delen. God is een eenheid en God is liefde. Omdat hij een eenheid is en meer dan één persoon, kan het niet anders dan dat hij creatief is. Jij en ik zijn creatief op het moment dat we in gemeenschap met elkaar leven. Of dat nou in het huwelijk is, of dat dat als gemeente is. Maar als daar liefde is en er is eenheid, komt daar productie. Dat is in je werk zo. Daarom krijg je allemaal trainingen. Dat je elkaar moet aanvoelen en weet ik veel meer. Ze gooien je dood op je werk. Teambuilding. Want hoe meer we met elkaar in eenheid zijn, hoe meer we voor elkaar krijgen. Waar komt dat idee toch vandaan, joh? De love story, daar gaat het om. We zongen net, zie de schoonheid van de Heer. Welke schoonheid? Waar hebben we het dan over? Ik heb het dan over de schoonheid die Jezus kent in de gemeenschap van de Vader. Kom door ons, zodat wij door de dood, de boom van kennis en goed en kwaad, hij ons meeneemt in diezelfde gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik breng je waar je weer thuis hoort. In mijn gemeenschap. Wil je een paar Bijbelteksten? Mijn zoon was dood, maar is weer levend geworden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en dat in overvloed, zegt Jezus. Mijn naam, van Henk Rothuizen, staat in het boek van het leven. Laat wie dorst heeft komen en drinken van het water dat leven geeft. Er is een rivier met water dat leven geeft. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Ik heb 2 A4'tjes thuis liggen met teksten over het leven. En als je erover nadenkt, chips. Ik schaam een ongeluk dat ik me zo vaak bezighoud met goed en kwaad. Is dit goed? Is dit kwaad? Jezus is voor ons de boom van leven. In Johannes 6, vers 57 zegt hij: de levende Vader heeft mij gezonden. En let op hoor. En ik leef door de Vader. Zo zal wie van mij eet, leven door mij. Is dat niet prachtig? Vader, ik heb uw naam bekendgemaakt. Het eeuwige leven is dat zij u kennen. Vader, nu bid ik voor mijn discipelen. Dat de eenheid die u en ik hebben, dat die ook bij hun zijn, zodat ze één in mij zijn. Letterlijke tekst. We lezen er zo gemakkelijk overheen. Maar Jezus is gekomen om jou terug te brengen in die eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. En vraagt kappen met eten van goed en kwaad. Je gaat er alleen maar dood aan. Kom bij de bron van levend water en drink. Je krijgt het zomaar gratis. Is dat niet een fantastisch iets? Ik wou hierbij afsluiten. En ik heb gevraagd of ze wat avondmaal klaar willen zetten. Maar ik wil geen dienst. Ik wil geen liederen. Hooguit wat achtergrondmuziek. Dit is voor mij iets waar ik het afgelopen jaar mee geworsteld heb. Uren in gespandeerd heb. En ik heb iets gezien. En ik denk, dat wil ik. Ik zou heel graag willen dat onze gemeente een gemeente wordt die dat leven omarmt. Dat is niet 1 keer zeggen, oh ja, dat is waar. Maar dat is kauwen, herkauwen. Lang over nadenken. En laat de Heilige Geest maar zijn werk doen. Dus ik wou vanmorgen het volgende doen. Als jij denkt, dit spreekt me aan, dat leven wil ik ook. Dan zegt Jezus, de levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Heel vaak via avondmaal en dan zeg je, dank u wel Heer dat uw bloed voor mij vergroot is, voor mijn zonde en noem maar op. Als je vandaag avondmaal wil vieren, Kan je dan gewoon een stukje brood nemen en een bekertje wijn helemaal alleen. Maar ik wil dat je het zelf gaat halen. En op je stoel gaan zitten en zeggen, dit brood, u bent het brood van leven. En je eet het. En je neemt de wijn. En zegt, Jezus, met u wil ik sterven aan dat eten. En zeg het wat, voor mij wordt wat grover. Ik wil niet langer vreten van die boom van kennis van goed en kwaad. Ik wil komen bij de boom van leven en dat bent u. En Heer, wat dat inhoudt, weet ik niet. Ik weet ook niet hoe Churchill Malweed er over 3 jaar uitziet. Ik weet niet hoe Henk Rothuis er over 3 jaar uitziet. Maar Henk Rothuis heeft besloten, die kant ga ik op. En ik wil al mijn predikingen die kant veel meer inhoud geven. Dat is mijn toewijding naar de Heer. Ik wil dat in mijn dagelijks leven doen. Ik wil dat in mijn huwelijk doen. Maakt niet uit. Ik ben er al een jaar mee bezig. Voor sommigen van jullie is het gewoon helemaal nieuw. Preek kan je downloaden, kan je rustig 4, 5 keer luisteren, dan zingt dat behoorlijk. Maar je kan wel bidden, Heer, dit wil ik ook hier. Dus Martin, misschien kan je wat geluid aanzetten, weet je, een muziekje. En laten we 10 minuutjes nog rustig hier blijven zitten. En ga avondmaal halen als je dat wil. En heb tijd van gebed. Gewoon door in stilte met de Heer alleen te zijn. Liever niet met elkaar, want het zijn toch dingen die je even in je hart moet hebben. En als je voldoende hebt gehad, loop dan achter in de zaal en verzamel je daar maar om te kletsen. Maar laat dit even een plek zijn waar mensen de Heer kunnen ontmoeten. Kunnen we dat doen? Zullen we gaan staan en laten we elkaar een hand geven? Vader, als we zo bij elkaar zijn. Heer, dan weten we dat we net als Adam precies dezelfde fout maken. En zo vaak twijfelen we aan u. Bent u nu wel werkelijk de God die u zegt dat u bent in Jezus? Bent u echt een vader voor ons? En dan komen al die waarom vragen. En hoe zit het dan met dit en hoe zit het dan met dat? En zo snel zitten we in dat hokje, het is goed, het is fout. Heer, ik zou het zo fijn vinden als deze gemeente, als wij met elkaar ons mogen baden in het leven dat u wil geven. Vader, Zoon en Heilige Geest, omarm ons in uw liefde. Zodat we leven vanuit de liefde die er is in u. Want u bent liefde. Heilige Geest, wilt u dat in onze harten gaan doen? Zodat we daarin mogen groeien. Zoals het ooit bestemd was. Dank u wel dat door uw Zoon dat weer mogelijk gemaakt is. Amen.